Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, uw gastheer, en mijn gast is Koen Metsu, volksvertegenwoordiger bij N-VA. Goeiedag, meneer Metsu.
Goedemorgen, David.
Meneer Metsu, radicalisering en deradicalisering, dat is een materie die, zoals heel veel materies in ons land, wel een beetje versplinterd zit momenteel. Een deel is federaal en een deel is regionaal. Kan u dat even uitleggen?
Dat klopt zeker en vast. Dus eigenlijk wanneer het gaat over het repressieve, het aanpakken van die terroristen, dan zitten we eerder op het federale niveau. Gaat het over preventie, proactie, deradicalisering, eigenlijk een beetje de voorbode van terreur, dan gaat het eerder over die regionale bevoegdheid. Dus in ons geval is dan Vlaanderen ook bevoegd. Om het nog een beetje complexer te maken, want België zou België niet zijn, mocht het allemaal niet complex zijn. Hè. Wanneer het dan gaat over het detentiewezen, dat valt onder de minister van Justitie, dus ook dat is federale materie. Maar dan die deradicaliseringsprogramma's aan wie die gedetineerden onderhevig zouden moeten zijn, ook dat is dan weer regionale bevoegdheid. Dus het is een beetje een kluwen. We moeten soms onze weg daarin zoeken.
Hoe staat het nu eigenlijk met die radicalisering in Vlaanderen? Is dat echt nog altijd een probleem?
Maar wees daar maar heel zeker van. Hè. Vorige week kwam het rapport van Staatsveiligheid uit. Ik heb dat helemaal uitgespit. We mogen elkaar niks wijsmaken. Radicalisering is nog steeds een bekend en een oud zeer, een oud kwaad wat er nog altijd is, voornamelijk vanuit dat islamitisch gedachtegoed. Zij maken nu ook eigenlijk een duidelijker beeld van het opkomende extreme rechtse radicale gedachtegoed. Dus dat zijn de twee uitersten die nu eigenlijk aangehaald worden in het rapport van Staatsveiligheid. Maar het zou een hele kapitale fout zijn om te denken dat die aanslagen, dat de terreur, dat de radicalisering al ver achter ons ligt.
Ja, we denken natuurlijk altijd eerst aan islam als we het woord radicalisering horen, maar zoals u zegt, in het recente rapport staat ook een waarschuwing voor extreem rechts. Is dat daar plots zo aan het toenemen?
Ik denk dat dat er altijd geweest is. Hè. Maar natuurlijk, wanneer we spreken over radicalisering, wanneer we spreken over terreur, ja, dan moeten we gans die waaier ook gaan bestuderen en gaan analyseren. En natuurlijk, door wat we allemaal hebben meegemaakt de afgelopen jaren, voornamelijk vanuit de islamterreur, die islamisten, de jihadisten, salafisten, wahhabieten, noem maar op, dat heeft een soort tegenreactie geaccelereerd bij die andere, daarom niet minder gevaarlijke groep van extreem rechts. Dus dat is wel duidelijk. Als we nu horen en vernemen dat er ook van extreem rechts bepaalde personen en profielen in Polen kampen aan het volgen zijn, dan hou ik mijn hart toch wel vast. Ja.
Wat voedt die radicalisering eigenlijk? Dan niet alleen bij extreem rechts, maar ook bij moslims?
Wel, en dat is iets waar we de wereld uit moeten helpen. Even vanuit de politieke linkerzijde werd heel vaak gezegd van kijk, vanuit een socio-economisch gedachtegoed of oogpunt hebben ze nooit hun kansen gekregen. Dus dat is de voedingsbodem geweest om te radicaliseren. Nu, gelukkig, de Verenigde Naties hebben dat in een rapport ook ontkracht. Hè. En eigenlijk moeten we dan gaan kijken naar twee tijdperken. Dat is het pre-9-11 tijdperk en het post-9-11 tijdperk. Pre-9-11, dan radicaliseerde men omwille van humanitaire redenen en religieuze redenen. Maar na 9-11 was het echt het wij-zij-denken. En dan kwam er eigenlijk een derde en zelfs een vierde groep van geradicaliseerden op de proppen die mij het meeste vrees hebben bezorgd op dat eigenste ogenblik. En dat is toch nog altijd zo. Die derde groep waren heel vaak jochies die hier al een strafblad hadden. En die zeggen van kijk, als wij richting Raqqa vertrekken, dan is het een soort tabula rasa. Hè. Dan kunnen wij daar het geheel opnieuw beginnen. Wij hebben hier eigenlijk niks verloren. Die derde groep heeft dan ook een vierde groep geïnspireerd. En dat zijn dan ook weer die jongeren. Hè, want dat is toch iets wat heel merkwaardig is. Het gaat over echt erg jonge individuen. Dat is die vierde groep die zich hier verveelde. Hè. Men gaat niet graag naar school. Men hangt wat op pleintjes. Men is manipuleerbaar. Soms zit men wat tussen hamer en aanbeeld. Omdat men thuis, hè, die eerste en tweede generatie, dus de ouders ja, die misbegrijpen hun jongeren ook wel een stukje. Die zijn ook niet geïntegreerd. Dus die vierde categorie, dat zijn zij die op zoek zijn naar aandacht, naar avontuur, naar spanning. En die dreigen ook op zo'n manier dan verder te radicaliseren. Dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Dus dat zijn de zaken die dat rapport van de Verenigde Naties ook duidelijk naar voren heeft geschoven. De socio-economische context zal daar ook wel haar rol in spelen. Hè? Daar twijfel ik niet aan. Maar ik heb met heel wat theologen en imams ook gesprekken gehad. Het is niet omdat men zich hier en daar misbegrepen voelt, dat men het oké moet vinden om pakweg homoseksuelen van torens te gaan gooien of om dames te slaan en noem maar op. Want dan wordt het natuurlijk gewelddadig extremisme. Ik durf zeggen dat ik zelf ook hier en daar soms een radicaal gedachtegoed heb. Ik ben radicaal voetbalsupporter en op zich is daar niks mis mee. Maar wanneer het dreigt om te schakelen richting extremisme, laat staan richting gewelddadig extremisme, dan wordt het gevaarlijk. En ik vind dat wij daar te weinig tegen gewapend zijn.
Gebeurt die radicalisering bij moslims dan voornamelijk in de moskeeën? Of is het meer via het internet of zelfs de verdoken kamers op het internet?
Een combinatie van beide, hè, dat is heel duidelijk. Enkel in Antwerpen is er sprake van een 70-tal gebedshuizen, waar er eigenlijk maar 2 imams zijn die in het Nederlands het vrijdaggebed ook prediken. Dus dan heb je die jongeren die wel naar de moskee of naar die garage-moskee gaan. Die krijgen daar dingen te horen waar men eigenlijk niks van verstaat. Men komt buiten en daar staat dan toch wel toevallig iemand met een lange baard. En die zegt van, kijk, heb je eigenlijk wel begrepen wat die theoloog jou gezegd heeft? Hè? Vaak is dat dan nee het antwoord. Kijk, ik zal het u eens uitleggen. En dan worden zo een 5-6 versen in die hoofden geprent, met een eigen connotatie ook. Vanaf dat men merkt van, kijk, dat zijn te manipuleren profielen, dan gaat men daar ook actiever op werken. Dus dat is eigenlijk het fysieke manipuleren aan die gebedshuizen. Ten tweede, uiteraard gebeurt dat ook online. En dan is het ook veel leren voor die lone wolves waarover men spreekt. Hè. Online kan men via geëncrypteerde boodschappen ook die personen gaan detecteren en proberen te brainwashen. En soms is het zelfs zo dat men dat niet zo verdoken probeert te doen. Maar als je bijvoorbeeld het tijdschrift van de Islamitische Staat bekijkt, Dabiq is een heus tijdschrift waarin men zegt van, kijk, kom toch naar hier, ook gericht aan de jonge dames, nota bene, kom maar naar hier, want hier schijnt de zon, we hebben zwembaden, we hebben ook cola en chips, je moet hier niet werken. Dus men maakt die te manipuleren jongeren ook iets wijs. Totdat het te laat is, totdat men inderdaad ginds voet aan bodem zet.
Maar het zijn dan niet zozeer de imams in de moskeeën zelf of in de gebedshuizen zelf, maar wel mensen die dat daar aan de deuren staan, die jongeren aanspreken.
Ja, ik kan niet spreken voor die garagemoskeeën, omdat wij niet weten wat daar gezegd wordt. Dat zijn geen erkende moskeeën. Heel vaak gebeurt dat ook heel clandestien en in het geheim. Dus wat daar gezegd wordt, wie daar zich verenigt, dat is ons soms een groot raadsel. Wanneer het gaat over die geëikte moskee, die erkende moskee, dan is daar wel enige vorm van controle. En dan durf ik stellen dat er ook wel zaken gezegd worden waar ik het niet altijd mee eens ben. Maar dat is dan een soort religieuze tegenstelling. En dat mag ook. Ik heb daar aan zich geen probleem mee. Het is pas vanaf het ogenblik dat we gaan spreken over het proselytisme, wanneer dat men ons gaat opdringen om ook zo te gaan denken, of men ons als minderwaardig gaat beschouwen omdat wij dat religieuze gedachtegoed niet volgen, dan moet het stoppen. Daar ben ik heel, heel duidelijk in. Het is niet zo dat een religieuze tegenstelling mag leiden tot een maatschappelijke tegenstelling.
Hoe zit het eigenlijk met de radicalisering in de gevangenissen?
Wij hebben op dit ogenblik hoorzittingen over ons detentieregime. En als ik daar de directeur van de gevangenis van Itre heb bezig gehoord, dan is het duidelijk dat er nog altijd een broeihard is van extremisme. Ik heb zelf vorig jaar de gevangenis in Marjan Famen bezocht. Waarom Marjan Fahmy in 2018 is Benjamin Herman daar geradicaliseerd door enkele IS-terroristen. En toen hij een weekendje vrijaf kreeg uit de gevangenis, heeft hij daar op de Grote Markt in Luik twee agentes in koelen bloede neergeschoten nadat hij Allah Akbar geroepen had. Hè. Ik wou eens weten, had men dat zien aankomen, ja of nee? Omdat de cipiers daar bijvoorbeeld, ja, zij volgen die personen wel op. Dus er is wel beeld, maar er is geen klank. Men weet niet wat daar gezegd wordt. En hou je nu vast, een gevangenis die daar niet op is voorzien, zoals Marjan Fahmy, heeft 12 zware terroristen onder haar dak. De gevangenisdirecteur zegt, kijk, naar de buitenwereld toe zijn wij als dusdanig goed afgeschermd. Dus intern kunnen wij een meer open regime gaan hanteren. Die celdeuren staan daar tussen de 6 en 9 uur per dag open. Men kan gaan en staan waar men wil. 6 van die 12 zware terroristen hebben een iets aparter regime, maar de rest kan gewoon zich begeven onder die andere gedetineerden. En dan moet je het niet ver gaan zoeken. Hè. Wat hebben gedetineerden allemaal gemeen? 1. Ze hebben doorgaans al iets op hun kerfstok. En ten tweede, ze hebben heel veel tijd. Hè. Dus men kan daar werken op die zwakkere profielen, zoals een Benjamin Herman. En toen ik de vraag stelde aan die gevangenisdirecteur van kijk, ja, die Benjamin, is dat een isolaat geval? Was zijn antwoord ook niet bemoedigend. Hè. Nee, hij is één van de velen. Hè. Hij is één van de velen. Dus mijn devies is altijd geweest, en ik heb onze minister van Justitie daar al tot vervelens toe over ondervraagd, zonder die geradicaliseerden af. Wij hebben in België 40 plaatsen, 40 gespecialiseerde plaatsen, waar we die geradicaliseerden kunnen afzonderen. Dat zijn er 20 in Itteren en 20 in Hasselt. Nog niet de helft van die plaatsen zit te vol, wetende dat er nu nog een dikke 170 geradicaliseerde personen in onze Belgische gevangenissen zitten en er al 400 intussen op vrije voeten zijn. Dus ja, dan zoeken wij het gevaar natuurlijk op. Hè. Wij moeten ervoor zorgen dat zij hun verdorven gedachtegoed niet verder kunnen verspreiden onder die andere gedetineerden. Maar mijn pleidooi valt daar op een koude steen. De huidige regering, maar ook de minister van Justitie, ja, houdt daar veel te weinig rekening mee. Ten tweede, men moet ook verplicht op hen inwerken. Het is een volledig foute gedachte, mochten wij denken van kijk, ze zitten nu tijdelijk achter slot en grendel, dus wij zijn beschermd tegen hen. Nee, zij wachten daar gewoon hun straftijd af. Hè. Ze letterlijk gebeurt. Marjan Fahmy, een van die zware terroristen, was op het ogenblik dat ik hem bezocht naar de Tour de France aan het kijken. En die was daar gewoon effectief aan het wachten, want die weet, ik ben lid van een terreurorganisatie. De straf die ik zal krijgen is 5 jaar, maar België zou België niet zijn, mochten we na 1/3 van de straftijd al kunnen vrijkomen. Dus het getal wat ik daar net heb opgesomd, en dat heeft de minister mij moeten antwoorden vorige week, er zijn op dit ogenblik al 399 geradicaliseerde gedetineerden die zijn vrijgekomen. En dan ga je mij niet wijsmaken dat wij in staat zijn om die ook allemaal op te volgen. Ik heb met Staatsveiligheid een lang gesprek gehad. Het is onmogelijk om die personen op te volgen. Kijk naar meneer Denis, die vrijkwam uit de gevangenis. En die zei van kijk, in zijn eerste tv-interview, hij was net de celdeur uit en hij zegt van kijk, ik ben nog veel meer geradicaliseerd dan toen ik hier binnen ben gekomen. Dus ga er maar vanuit dat er achter de schermen nog heel veel bezig is, maar dat wij een gigantische opportuniteit missen door 1. Ze niet af te zonderen in detentie en 2. Niet actief op hen in te praten. Minister Geens heeft daar moslimconsulenten beloofd om 1-op-1 te gaan werken met die geradicaliseerde gedetineerden. 1. Dat is vrijblijvend, dus het is niet verplicht. En 2. Er zijn 2 moslimconsulenten, 2 in Vlaanderen en 0 in Wallonië. Ja, dus hoe kan je ons dan garanderen dat er op gewerkt wordt? Heel eenvoudig. Dat kan je niet.
Dus meneer Metsu, er zijn helemaal geen methodes of geen tools die we hebben om moslimstrijders en moslimterroristen die opgesloten zijn, om hen te deradicaliseren?
Ja, onvoldoende. Dat is heel duidelijk. 1, het is ook vrijblijvend. Het is al niet verplicht. En dan kom ik toch terug op de complexiteit van ons politiek stelsel in die zin dat de federale minister van Justitie, Koen Geens, in dit geval verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen. En toen ik met hen een tweetal jaar geleden in gesprek ging met de vraag of wij ons eens konden bezinnen over deradicalisering in de gevangenissen, dan verwees hij mij door richting zijn regionale collega Jo van Deurzen, omdat die verantwoordelijk is voor de deradicaliseringsprogramma's. Nu, één ding is duidelijk, en daar sta ik volledig achter, er is niks zo moeilijk dan deradicaliseren. En er is niet ook één programma waar je iedere geradicaliseerde kan doorhalen en dat die er gegarandeerd gederadicaliseerd ook terug uitkomt. Maar wat even duidelijk is, is dat er vandaag zo'n soort laksheid is opgetreden van goh, het is allemaal zo moeilijk, die problematiek, dus laat ons gewoon maar niet te veel doen. Hè. Wij hebben zelf in Antwerpen een project opgericht, Deradiant, samen met een theoloog ook, samen met een strafpleiter, samen met een moeder van een geradicaliseerd iemand, samen met een psycholoog. En in samenwerking met die justitiehuizen kunnen wij nu ook één op één bepaalde gesprekken aangaan met geradicaliseerde gedetineerden. En de modus operandi is daar heel duidelijk. Hè. Niet ik moet die eerste gesprekken aangaan, want ik ben een ongelovige. Dus aan mij gaan ze heel weinig vertrouwen geven. Of aan mijn motivatie gaan ze heel weinig credibiliteit ook geven. Dus wat gebeurt er? Eerst moet een theoloog, die de Koran ook kent, ze in vraag durven stellen. Leg eens uit. Waarom vinden jullie dat jullie ongehoorzame vrouwen mogen slagen? Waarom vinden jullie dat jullie die homoseksuelen van die torens mogen gooien? Enzovoort. En vanaf het ogenblik dat hij dat ook kan weerleggen met bepaalde links uit die Koran, en vanaf het ogenblik dat je dus merkt dat die persoon iets wat begint te twijfelen, dan zet je die deur op een kier voor gesprekken met een psycholoog. Om dan te proberen ze terug te herbronnen. Hè. Ook al mogen we daar niet naïef in zijn. Er zijn volgens mij ook geradicaliseerden die deelnemen aan zulke programma, omdat dat heel mooi staat in hun dossier. En omdat zij op die manier ook hopen om vervroegd vrij te komen. Maar niks doen is geen optie. En zij zitten daar gewoon enkele jaren hun straf uit te zitten, te wachten tot zij terug op vrije voeten zijn, zonder dat wij ons best doen om ze verplicht aan zulke sessies te onderwerpen. En meer nog, wat mij betreft, vanaf het ogenblik dat die personen terug vrijkomen, zouden zij ook nog verplicht opgevolgd moeten worden. Daar ben ik ook heel formeel en heel duidelijk in. En ook dat gebeurt veel te weinig vandaag de dag.
Maar u hebt zelf ervaring opgedaan door met iemand te praten die wat langere tijd heeft vastgezeten en waarbij deradicalisering op die manier wel gewerkt heeft. Klopt toch, hè?
Dat klopt zeker en vast. Jason Walters is zijn naam. Jason was lid van de Hofstadgroep. In 2003 hebben zij Theo van Gogh vermoord. Mohammed B. pleegde moord. Jason heeft een handgranaat op zijn arrestatieteam geworpen en daarbij enkele agenten verwond. Die persoon die heeft ruim 12 jaar in de gevangenissen gezeten. Ik heb de kans gekregen om met hem een heel lang gesprek te hebben in een Nederlands koffiehuis 2 jaar geleden. En die zei ook van, kijk, in het begin was dat een lachertje. Hè. Wij zaten in de gevangenis van Vught. Wij waren daar de ganse dag de jihad aan het prediken. Wij waren eigenlijk onze volgende aanslagen aan het beramen. Tot op het ogenblik dat hij ook de Koran gelezen heeft. Dat hij bepaalde twijfels gekregen heeft. En dan is hij menswetenschappen gaan studeren in diezelfde gevangenis. En heeft hij finaliter de islam ook de rug toegekeerd. En ging hij de counter-narrative of het tegenverhaal, mocht hij ooit vrijkomen, ook wel in de markt zetten. Nu, uit vrees voor zijn eigen leven is dat er niet echt van gekomen. Maar één ding is heel duidelijk uit zijn verhaal. Je hebt tijd nodig. Hij heeft meer dan 10 jaar de tijd gehad om inzichten te krijgen, om zich te deradicaliseren. Ik denk dat het hier enorm, enorm moeilijk is om zulke proces ook op een 2-3 jaar klaar te spelen. Vandaar de strafuitvoering zelf is ook iets wat volledig onder de loep genomen moet worden. Ik zeg wel eens, als ik mijn zoon in de hoek zet en die moet daar 5 minuten staan, dan ga ik hem ook niet na 2-3 minuten terug uit die hoek halen, want dan weet hij van oké, kijk, is een straf überhaupt wel een straf? Maar het gaat veel verder dan dat. Hè. Ik ben zelf ook voorzitter van een politiezone. redelijk rustige politiezone, maar als ik met mijn korpschef in gesprek ga en ik hoor hem zeggen hoe ja, bepaalde jongeren een volledig gebrek aan respect hebben voor die politie en niks anders doen dan ze ook uitdagen, omdat ze weten dat de kans bijzonder, bijzonder klein is dat men in jeugddetentie opgenomen zal worden, dan zoeken wij soms de problemen zelf. Dus wij hebben effectief nood aan een echt functionerende justitie. En daar mogen wat mij betreft oprecht wel de voldoende financiële middelen naartoe gaan. Wij hebben nood aan een performant gevangeniswezen. En ik durf zeggen, mijn ervaring leert mij dat dat vandaag de dag niet het geval is.
Moeten de straffen dan langer worden voor diegenen die terrorisme plegen of die aanslagen plannen?
Daar zijn we nu mee bezig, hè, met het debat in de Kamer. Wat ons betreft, ja, er is toen geen consensus vorige legislatuur in gevonden. Hè. Dus toen was de strafmaat 5 jaar. Maar nogmaals, en dan herhaal ik mijzelf, 5 jaar in België is vaak 2, maximum 3 jaar effectief, hè, dat men ook vastzit. En dat is niks, dat is veel te weinig. Ik ben heel benieuwd, die 2 IS-terroristen die nu met hun kindjes gerepatrieerd zijn, hè, het zijn er 3, maar 2 die al een straf van 5 jaar uitgesproken hebben gekregen, hoe lang zij gaan vastzitten. Hoe men op hen gaat werken, want ze hebben ons al eens bedot. Ze hebben ons al eens bedot. Ze zijn in 2014 teruggekomen om hier te bevallen, op een hele veilige manier. Ze hebben toen het systeem handig weten gebruiken en bij wijze van gratie hebben ze toen gerepatrieerd vanuit het Syrisch terreurgebied en in 2015 zijn ze terug vertrokken. Ze hebben ons terug de rug toegekeerd. Ze hebben terug middelvinger opgestoken naar onze maatschappelijke context in al haar waarden en normen. En zijn terug op het vliegtuig gestapt richting terreurgebied. Nu wordt de grond onder hun voeten ginds een beetje te heet. En zitten zij daar in een gevangenis waar je niet graag in zit. Hè? Wat mij betreft moeten zij daar berecht worden. Moeten zij daar hun straf uitzitten. Ze hebben daar ook zelf voor gekozen. Wat die kinderen betreft, dat is dan iets anders, maar die kinderen die konden gerepatrieerd worden, maar die moeders hebben zelf gezegd, nee, niet zonder ons. Dus ook dat is helaas weinig, weinig bemoedigend. En ik hoop gewoon dat wij geen slachtoffer worden van onze eigen naïviteit.
Ja, u geeft eigenlijk al antwoord op de vraag die ik nog had. Geradicaliseerde moslims, waar moeten die opgesloten worden? Hier of moeten die teruggestuurd worden wanneer ze de dubbele nationaliteit hebben? Of moeten ze berecht worden op de plaats waar ze de misdaden begaan hebben? Maar dat lijkt dus wel de richting uit te gaan dat u vindt dat die beter in buitenlandse gevangenissen zitten.
Nou, daar ben ik 100% voorstander van. Ik ben daar altijd heel formeel en heel duidelijk in geweest. Men wist waaraan men begon. Je kan niet meer zeggen dat zij die de afgelopen 5, laat staan 10 jaar naar ginds vertrokken zijn, dat zij niet wisten wat het gevaar was. Ze hebben voor dat eigen gevaar gekozen. Ze hebben nota bene ook voor die wijze van berichting gekozen. Maar als men daar dan zelf het slachtoffer van dreigt te worden, ja, dan trekt men toch nog altijd die Belgische kaart en zegt men van jongens, jullie hebben de plicht om ons te komen halen. We hebben dat zo lang mogelijk tegengehouden. Maar klaarblijkelijk is er nu toch een manier geweest om terug te keren. En heeft minister Goffin ze ook terug binnengelaten vorige week. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat oprecht niet. Omdat, nogmaals, 1, ze wisten waaraan en waaraf, ze wisten waaraan ze begonnen. En nu komen zij terug om hier, laat ons heel eerlijk zijn, hun tijd rustig uit te zitten in een gevangenis die niet lijkt op een gevangenis in Irak of in Syrië. Moeten wij ons daar goed bij voelen, ja of nee? Nee. Ik heb een debat, een discussie gehad met collega's van Groen en van SPA, die zeggen, ja, we moeten ze terughalen, want dan kunnen wij ze hier controleren. Dat is ons ook weer iets wijsmaken. Hè. Wij hebben niet de middelen om ze hier te controleren. Hè, dus hun motivatie is van, kijk, anders vinden ze wel tussen de mazen van het net hun weg terug naar België. En dan kunnen ze hier anoniem verder leven. Wat gebeurt er nu? Wij gaan ze actief terughalen. Zij gaan hier een beperkte periode in de gevangenis hun tijd uitzitten en zullen dan ook terug van de radar verdwijnen. Daar ben ik van overtuigd. Een eigen wetsvoorstel van mij, de afname van de Belgische nationaliteit bij een veroordeling voor terreur, maar dan op een automatische manier, is niet door het parlement geraakt. dat is niet door het parlement geraakt. Ik heb daar iedereen proberen overtuigen van het belang van dit wetsvoorstel. Dat als mensen die de Belgische nationaliteit eigenlijk verfoeien, verafschuwen, ze niet willen, ja, dan verdienen zij die ook niet. Dus is men veroordeeld voor terreur, dan verlies je bij een dubbele nationaliteit automatisch de Belgische. Dan heb je geen recht meer op onze rechten.
Wordt de radicalisering in de hand gewerkt vanuit het buitenland, denkt u?
Ja, dat denk ik zeker en vast wel. Hè. We proberen al heel lang de financiële stromen ook bloot te leggen. Het moslimbroederschap vanuit Qatar bijvoorbeeld, daarvan weten wij dat zij moslimterreur en die fundamentalistische groepen ook sponsoren. Hè. En dan heb je het Hawala-bankieren, het ondergronds bankieren, wat ook heel moeilijk is om bloot te leggen. In Spanje is men daar al deels in geslaagd. Wij lukken daar momenteel nog niet in. Dus ik ben ervan overtuigd, Dianet bijvoorbeeld, waar Erdogan ook zegt van kijk, beste imams in de Turkse moskee, jullie moeten A, B en C zeggen. Jullie moeten zich verzetten tegen de Gulenisten. En vanaf het ogenblik dat jullie weten dat iemand Gulenist is, moeten jullie dat ook rapporteren aan Turkije. Dat is wat mij betreft zelfs pure spionage. Hè. Dat is ook nog niet zo heel lang geleden. Dus die buitenlandse invloed, die is er. En daar zijn wij ook niet blind voor. We weten dat natuurlijk ook. Ik denk wel, vanaf het ogenblik dat we er op een of andere manier in zouden slagen om die financiële stromen bloot te leggen, dat we een stap in de goede richting zetten.
Meneer Metsu, dank u wel voor uw toelichting. Dit was zeer verhelderend.
Heel graag gedaan, David. Bedankt voor de kans, alleszins.
En u, beste luisteraar, dank u dat u aanwezig was bij dit gesprek. We hopen ook u te mogen begroeten bij onze andere podcasts en zeggen dan ook heel graag tot een volgende keer. Dag.
Tot ziens.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.